Het is toch zo bijzonder om zo God te naderen in deze liederen en deze gebeden. En ik wil vanmorgen spreken over kleingeloof. Kleingeloof. Het is een tekst uit Matthäus 14. Kleingelovigen, waarom zijt je gaan twijfelen? En ik wil dat heel graag met jullie lezen. Matthäus 14, vers 22 tot en met 33. Ik heb de meeste teksten weer op sheet gezet, zodat je ook vanaf het scherm kunt meelezen. Diegenen die een Bijbel bij zich hebben, die kunnen het meelezen uit de Bijbel. Het is een heel bekende geschiedenis. Kleingelovigen, waarom zijt gij gaan twijfelen? In een plek waarin je denkt dat iemand handelt met groot geloof. Je denkt eigenlijk, als je die tekst zo ziet, en ik zou u vragen, in wat voor een context staat die, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? Dan weet ik niet of u op het idee bent gekomen dat dit stond en staat in een geschiedenis waar iemand eigenlijk naar onze mening groot geloof toont en uit het schip komt en over water gaat lopen. En zo willen we dit gedeelte lezen uit Matthäus 14, vers 22 tot en met 33. En terstond dwong hij, Jezus is dat, de discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. Deze geschiedenis die volgt namelijk op een gedeelte wat ervoor staat, en dat is dat de Heer Jezus aan de hand van 5 broden en 2 vissen, 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, te eten geeft. Dus dat is een gigantische schare. Je zou daar kunnen denken aan 10 tot 12.000 mensen die hij te eten heeft gegeven met 5 broden en 2 vissen. En hij zegt tegen de discipelen, ga in het schip, vaar naar de overkant en hij zendt dan de scharen weg. Ik kan me voorstellen dat dat niet makkelijk was om de scharen weg te zenden, als je zoiets hebt meegemaakt. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Toch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door golven, want de wind was tegen. In de 4e nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen, werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. En hij zei, en zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide, kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken. En hij schreeuwde, Heere, red mij. Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden, waarlijk, gij zijt Gods zoon. Laten we nou samen even bidden. Vader, we willen u zo danken dat we u zo mogen naderen en dat we u zo mogen aanbidden. Het is een groot voorrecht om in het midden van de gemeente u zo de lofzang aan te heffen. U zo te prijzen, u te aanbidden, u te eren. Vader, ik wil u zo bidden dat als we nu zo nadenken over dit gedeelte, dat u ons diep in ons hart echt wilt aanraken. Dat u zichzelf wil openbaren. Dat we onszelf daarin mogen herkennen. In hetgene wat u tot Petrus zegt. Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? Heer, we willen u zo bidden dat u ons echt genade schenkt en dat u zich openbaart in onze harten. Zodat we een respons kunnen geven op datgene wat u zegt. Dat we geloven. dat we een antwoord kunnen geven. O Vader, wil u zo ons bedouwen met uw Heilige Geest. Wil u mijn mond vullen, mijn hart vullen, mijn gedachten vullen. Om met rechte voeren uw woord te kunnen verkondigen. In grote vrijmoedigheid. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met jullie nadenken vanmorgen over geloof. En met name over Petrus, waar de Heer Jezus zegt van... Kleingelovigen, waarom zijt gij gaan twijfelen? Het is ontzettend belangrijk dat we eerst even kijken dat kleingeloof, dat is niet ongeloof. Kleingeloof is kleingeloof. En het heeft niets met ongeloof te maken. Ongeloof, als je de Bijbel spreekt over geloven of kleingeloof... dan is er een grote kloof tussen kleingeloof en ongeloof. De kloof is eigenlijk een diepe kloof. Omdat als iemand wandelt in kleingeloof, dan heeft hij het eeuwige leven ontvangen. Dan heeft hij een relatie met de Heere God. Dan heeft God heeft hem geloof geschonken. Ook al is het klein, het is kleingeloof. Maar we mogen dat nooit verwarren met ongeloof. Ongeloof, dat is iets dat iemand geen antwoord heeft gegeven... dat God gesproken heeft door zijn Zoon in de laatste dagen, zoals het in de Hebreeënbrief staat. Eerst heeft hij gesproken tot ons als profeten, door zijn profeten. Dan spreekt hij door zijn Zoon. En God openbaart zijn Zoon. Hij spreekt door het woord door zijn Zoon. En de respons van de mens op dat wat God openbaart, want het is een initiatief van God, wat de mens als respons geeft, is geloof. Ook geschonken door God. Dat is ongeloof. Dus iemand die in ongeloof wandelt, die heeft geen respons gegeven en heeft geen relatie met de Heer Jezus en daardoor niet met God. En dat betekent dat als iemand wandelt in ongeloof, dat hij voor eeuwig in die duisternis wandelt, dat hij van God is afgescheiden. En dat hij, als hij in het ongeloof blijft wandelen, dat hij uiteindelijk een oordeel zal krijgen en dat hij uiteindelijk dan, de Bijbel spreekt dan van... de hel, dat die daarin terecht zal komen. Het is moeilijk om uit te spreken, vind ik steeds, omdat het een oordeel is. Maar ik vind het goed om dat te beseffen. Dat het dus niet gaat, dat kleingeloof geen ongeloof is. Kleingeloof is kleingeloof. En zo heb je ook groot geloof. Mensen die groot geloof hebben. Maar vandaag wil ik het eigenlijk hebben over dat kleingeloof. Waarom? Om mensen... die angstig zijn, en ik herken mezelf daar ook in... dat op bepaalde momenten heb ik echt klein geloof. Dat je als je angstig bent of je denkt dat je klein geloof hebt... om je te bemoedigen, om je uit te strekken naar meer. Dat is eigenlijk zo ontzettend belangrijk... dat we ook zien dat een mens wandelt in ongeloof. Ik wil nog iets uitleggen, voordat we hierover uit... nadenken. Het is niet, ongeloof is niet niet-geloof. Niet-geloof, geloof ik, komt bij een mens niet voor. Ik geloof dat God in de potentie in ons hart iets heeft gegeven, in onze ziel, dat er een antwoord komt op iets. Ik heb heel weinig mensen eigenlijk ontmoet, eigenlijk heb ik nog nooit iemand ontmoet die niet gelooft. Hij gelooft bijvoorbeeld niet in een God. Maar dat is een geloof. Hij gelooft niet in God. Hij gelooft in de evolutietheorie. Dus dat is niet een ongeloof of een niet-geloof, maar het is een ongeloof. Begrijp je wat ik bedoel? Er is een niet-geloof, komt denk ik bij de mens niet voor. Ik denk dat God, de mens zo heeft geschapen, dat er iets in zijn hart is waarin hij dat wil gaan vullen. Dat vacuüm wat er is, dat wil die gaan vullen. Uiteindelijk kan het zo zijn dat de mens in zichzelf gelooft. Is ook een geloof. Dat hij denkt dat hij als God zou kunnen zijn. Dat hij denkt alsof hij als God zou kunnen worden. Dus dat is ook een ongeloof. En we hebben het dus niet over niet-geloof. We hebben het vandaag over klein geloof. Nou, wat is nu geloven eigenlijk? Geloven is een gave van God en het initiatief dat ligt bij God. God openbaart zich eigenlijk aan de mens en we mogen dan antwoorden met bekering of geloof. En dat is dan geen verstandelijk geloof. Als je dus kijkt naar waar het woord vandaan komt, dan zie je eigenlijk dat het vandaan komt en de wortel heeft in hetzelfde woord wat amen betekent. Amen. In het Hebreeuws is dat eigenlijk dezelfde wortel. Amen. Wat betekent eigenlijk amen? Eerstens is amen dat je instemt met hetgene wat je dus gehoord hebt. Dat je verstandelijk zegt, dit is waar. Dit is waar. Dit is de waarheid. Maar dat is op zich niet alleen geloof. Geloof is ook eigenlijk iets dat je niet alleen zegt van, dit is de waarheid. Maar je stemt met je gehele zijn erin. Stem je daarop in. En je gaat een respons geven. Een respons geven. Het is niet alleen een weten, maar het is eigenlijk ook dat je zegt van, ik wil daarin gaan wandelen. Ik wil daarin gaan leven. Dat is geloof. Om je even een kort voorbeeld te geven. Omdat christenen soms ook kunnen denken dat ze geloven met hun verstand. Omdat ze kennis hebben van de dingen die God heeft gegeven. Maar dat is alleen kennis. Je hebt kennis van de dingen die God heeft gegeven. Soms heb je het ook begrepen, maar dat is nog niet geloof. Ik geef een heel eenvoudige illustratie om dat een beetje uit te leggen. Je moet je voorstellen, daar is een man die legt een plank over een afgrond, een diepe grote afgrond. Dan loopt hij een paar keer over die plank en loopt dus over die afgrond. En er is een jongetje die staat daarnaar te kijken. En die denkt, dat is knap. Die man pakt een kruiwagen. Hij gaat met die kruiwagen gaat hij dus over die plank lopen, over die afgrond. Het jongetje kijkt met open mond en zegt, dat is echt fantastisch. Dan zegt die man tegen dat jongetje, geloof je dat ik met die kruiwagen over die plank kan lopen, over die afgrond? Zegt het jongetje, ja, geloof ik. Zegt die man, dan kom in die kruiwagen zitten. Zegt dat jongetje, dat nooit. Dat nooit. Begrijp je? Hij heeft iets gezien. Hij weet dat het is. Je moet die zelf deel ervan vanuit maken. Moet hij in die kruiwagen gaan zitten. Dan zegt hij, dat doe ik niet. Ik geloof wel dat je het kunt. Maar ik ga niet in de kruiwagen zitten. Weet je, dat is zo. Dat geloven, dat is zo bijzonder om te zien. Dat geloof eigenlijk ontstaat. Doordat dat we dus iets begrijpen. Dat we iets begrijpen en daarin gaan wandelen. Ik vind het zo'n prachtig voorbeeld om even dat nog even te illustreren. Ik vind het zo'n geweldig voorbeeld dat als Jacob, als de broers van Jozef terugkomen uit Egypte. En ze gaan naar Jacob toe. Dan zeggen ze tegen Jacob, zeggen ze, Jozef leeft. Meer nog, hij is onderkoning. En dan staat er in Genesis 45 staat er dat het hart van Jacob bleef koud eronder. Deed hem niks. Deed hem helemaal niks. Het is een feit. Hij wordt met feiten geconfronteerd. Maar het doet hem niks. Dan gaan die broers, die laten aan Jacob zien, kijk, dit heeft Jozef ons meegegeven. En ze laten hem ook het vervoer zien, staat er, waar hij mee naar Egypte kan komen. Ze laten hem zien, kijk, dit zijn de bewijzen. En dan zie je dat hij zegt van, laten we opstaan. Ik wil mijn zoon leeft. Ik ga naar Egypte. Wat dit eigenlijk illustreert is, dat de mens, zeg maar, dat een antwoord geeft op hetgene wat geopenbaard wordt. Dat hij in staat is in eerste instantie de feiten te begrijpen, maar dat zijn hart eronder koud blijft. Gewoon geen enkele respons. En dan komt die openbaring dat, zeg maar, de Heere Jezus, als een type van de Heere Jezus zie, en dat de Heere Jezus ons openbaart wie de Vader is. En dan komt dat in ons hart en dan is er een respons. Geloof. Geloof. En het is, dat geloof, dat is ook iets wat God geeft. Wat God geeft. Ik vind dat zo'n prachtige tekst in Romeinen 10, Romeinen 10, vers 16 en 17. Daar staat dan, hoe geloven van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Dat is zo bijzonder. Hier staat echt eigenlijk hoe iemand tot geloof komt, dat is door het horen van Gods woord. Het geloof is door het horen en het horen is door het woord van God. God spreekt tot ons in de Heer Jezus en de respons van ons is het geloof wat hij geeft en we mogen ons naar hem uitstrekken. Als we willen groeien in dit proces, dan zie je dat er eigenlijk dat geloof heeft iets te maken met drie dingen. Iets voor waar aannemen. Het tweede is dat we vertrouwen. En het derde is dat er een echte toewijding is. Dat als je dus over geloof spreekt, dan is het niet zo dat je dus kunt zeggen van ik heb iets voor waar aangenomen. Ik zeg amen erop en ik heb het voor waar aangenomen. Dat gaat veel dieper. Als de Bijbel spreekt over geloof, dan gaat dat veel dieper als alleen maar zeggen van amen. Want dat woord amen, dat betekent niet, ik stem ermee in. Dat woord zegt eigenlijk, ik vertrouw erop en ik wijd me toe. Dat is een respons. Nu is het zo dat als ik die geschiedenis nu lees in deze context van Petrus over het geloof, dan zegt juist Jezus zegt tegen Petrus, Petrus de man, waarvan we weten dat hem de sleutels zijn toevertrouwd, waarvan we weten dat de Heer Jezus tegen hem zegt, wijd me lammeren, hoed me schapen. Juist Petrus, waarvan je denkt, dat is de man van het grote geloof, juist Petrus, tegen Petrus zegt de Heer Jezus, klein gelovige. En ik wil vanmorgen met jullie eigenlijk kijken naar een paar ingrediënten wat klein geloof eigenlijk inhoudt, wat de kenmerken zijn van klein geloof. Maar aan de andere kant wil ik jullie ook laten zien hoe mooi klein geloof is. En dat het de basis is om te groeien. We zien het aan Petrus. Petrus die groeit naar geloof. En hier zien we hem als klein geloof. Dus ik wil klein geloof wil ik niet gaan afschilderen en zeggen van kijk eens, klein geloof, niks waard, het is geweldig. Dat zie je ook. De Heer Jezus die komt naar hem toe en hij haalt hem naar zich. Maar ik ga jullie eerst wat vertellen over wat klein geloof eigenlijk inhoudt en dan het bijzondere daarvan. Het eerste wat ik niet op sheet heb gezet, maar wat me tijdens de dienst eigenlijk opviel. Ik heb die geschiedenis van Matthäus 14, die heb ik altijd gezien als een respons van Petrus. Ik heb dat als een daad gezien van groot geloof. En zo kun je het ook zien, want ik weet niet of ik zelf iemand was die uit die boot zou komen. En ik heb dat altijd gezien als een daad van groot geloof. Maar wat ik eigenlijk over het hoofd heb gezien, dat is, het kan eigenlijk niet zo zijn dat de Heer Jezus, dat Petrus een groot geloof toont, door uit die boot te komen. En aan de andere kant de Heer Jezus tegen hem zegt, klein gelovige, waarom zijt je gaan twijfelen? Dus dat hij uit die boot komt, dat denk ik, kun je zien en mag je ook zien als een prachtige daad van vertrouwen in de Heer Jezus. Maar eigenlijk, als je door de Bijbel heen kijkt, is het zo dat klein geloof heeft een teken nodig. Klein geloof heeft een teken nodig. Ik zie het bij Gideon, die twijfelt. God spreekt tegen hem en hij zegt, Heer, geef me een teken. Is niet een teken van groot geloof, dat hij zegt, God heeft tegen me gesproken, ik ga. Hij vraagt een teken. Eigenlijk is het een respons naar God toe en laat zien, dat is geloof, maar dat is klein geloof. Ik zie dat ook bij Mozes. Mozes, voordat hij naar Egypte gaat, dan zegt God, ik geef je een teken mee. Hij heeft een teken nodig. Waaraan zullen ze weten dat ik gezonden ben? En dan zegt God, oké, hier, je hebt een staf in de hand, die mag je neergooien. Dat is het teken. En dan met zijn melaatse hand, maar je krijgt tekenen mee. Het is niet een uiting van geloof, het is een uiting eigenlijk van klein geloof. Hier ook, de Heer Jezus die stelt zich voor, hij zegt al, ze zijn bevreesd en dan staat daar dat de Heer Jezus zegt, houd moed, ik ben het, Jezus. Wees niet bevreesd. En wat zegt Petrus? Geef een teken dat je bent. Geef een teken. Laat me lopen over water. Dus klein geloof, als je het in deze context wilt zien, heeft een teken nodig. Als je in je eigen leven eigenlijk eens nadenkt, ik heb dat zelf zeer recent meegemaakt. Ik geloof dat God alles kan en ik vraag God een teken. Maar eigenlijk, als hij het zou zeggen, ook zo, zonder een teken, zou ik er moeite mee hebben. Zou ik niet weten van, moet ik dan nu in wandelen of niet? Je vraagt God een teken. En je zegt, Heer, als hij dit doet, dan zal ik dat doen. Dus een kenmerk van klein geloof is eigenlijk een teken vragen. Je ziet het in de hele Bijbel. Het is dus niet zo dat je zegt, nou dat is negatief, maar ik wil gewoon kenmerken laten zien. Het tweede is eigenlijk dat iemand met zwak geloof is geneigd om een hoge inschatting van zichzelf te maken. Moet je even over nadenken. Iemand met klein geloof, die is geneigd om op zichzelf te vertrouwen. Om een hoge inschatting van zichzelf te maken. Wat bedoel ik daarmee? In de geschiedenis van wat we hier zo lezen, daar zit een element dat Petrus niet alleen op de Heer Jezus vertrouwde. Weet je, het kan zo zijn, als ik Petrus zie, dan is het zo, is het een man die zijn eigen krachten kent. Dat is een man met veel zelfvertrouwen. Als hij in die hof van Gethsemane is, dan trekt hij het zwaard, slaat hij iemand de oor af. En dan zegt hij, blijf van Jezus af. Ik ga ervoor staan. En daar staat een behoorlijke groep mensen voor hem die behoorlijk gewapend zijn. Maar hij en gaat ertussen. Het is een man die, als de Heer Jezus spreekt over het lijden, dat hij zegt van, niks ervan. Ik persoonlijk zorg ervoor dat je niet gekruisigd wordt. Het staat zo niet in de Bijbel, maar hij gaat ervoor staan. Hij zegt, daar komt niks van in. Als de Heer Jezus zegt van, ik zal naar Jeruzalem gaan om te lijden, dan zegt hij niks. Lijden, daar zorg ik zo hoogstpersoonlijk voor dat dat niet gebeurt. Dan zegt God, de Heer Jezus zegt, Satan, ga achter mij weg. Dat is die passage. Maar Petrus die gaat ervoor staan. Het is een man met groot zelfvertrouwen. En je ziet pas dat dat verandert. Dat verandert pas op het moment dat hij dan voor dat kolenvuur staat en dat hij de Heer Jezus verloochent. Dan verandert er iets. Dan komt hij zijn eigen zwakte tegen. Dan komt hij zijn eigen gebrokenheid tegen. En dan kijkt hij de Heer Jezus in de ogen en dan huilt hij. Want dat had hij van zijn leven nooit van zichzelf gedacht. Dat hij zegt, ik ken dat mens niet. Ik ken die mens niet. En dan vlucht hij in de duisternis. Bitter wenende staat er. Bitter wenende. Omdat hij zichzelf eigenlijk heeft gezien. Wie die is. Zijn zwakte. Niks meer zelfvertrouwen. Niks meer op zichzelf vertrouwen. Hij ziet dat de Heer Jezus veroordeeld wordt. En ik kan niks meer. En zelfs is het zo dat hij zegt, ik ken hem niet. En dan gaat hij in de duisternis. Maar zover is het hier nog niet. Hij zegt niet, Heer, luister, als u het bent, laat Johannes uit de boot komen. Ik ben het niet waard om over water te lopen. Ik ben het niet waard. Maar laat iemand anders komen. Nee, zegt Heer, ik beveel mij. Kan ik over water lopen? kan ik zien of u het bent of niet. Dus klein geloof, dat heeft eigenlijk iets te maken eigenlijk ook, dat je dus zegt van, dat er toch een element zit van een eigen vertrouwen. Op jezelf vertrouwen. God die beveeld heeft, maar als God faalt, ik weet niet of je het kent, dat heb ik zelf soms, denk als het, dan regel ik het zo dat ik wel kan vertrouwen, maar als het nu eens, als God nu een beetje faalt, dan heb ik het zelf misschien toch nog een beetje in de hand. Ken je dat niet? He? Dat je denkt van, ik regel het zo dat ik daar toch in kan wandelen, maar als God nu, dan moet ik God helpen. Als die niet goed doet, dan moet ik echt ingrijpen. Dat is klein geloof. Dat is klein geloof. Het tweede is eigenlijk dat zwak geloof, dus klein geloof, staat onder indruk van zijn omgeving. Alhoewel Jezus zegt en ziet in het begin die wind die is er. Die storm is er. En dan komt hij uit dat schip en dan... Dan is het zo dat hij op een gegeven moment op de omstandigheden gaat letten. Die zijn er. Die zijn er. En door de omstandigheden zegt hij, Heer, red me. Hoe vaak komt het niet in je leven voor? Dat je hebt geloof, maar dan veranderen de omstandigheden. Je ouders, die zijn misschien tegen wat je aan het doen bent voor de Heer Jezus. Of je collega's, of vrienden. Of we hebben iets in ons hart wat we koesteren. En als God ons dan roept voor een bediening, hè, voor een bediening om hem te dienen, om hem misschien te dienen in de gemeente, dan ga je optellen. Ja, maar ja, ik heb zoveel kinderen, ik ben met mijn werk bezig, ik heb nog zoveel hobby's, wat moet er van terechtkomen? Ik heb het druk. Je gaat dan op de omgeving letten. Op de omstandigheden. En klein geloof let op omstandigheden. Klein geloof let op de omstandigheden. Weet je, ik ben, als je met zo'n preek bezig bent, en zeker als je zo in zo'n vaste tijd zit, word je eigenlijk uitermate, vind ik, met jezelf geconfronteerd. Dat heb ik zelf in die dagen erg gevoeld, vooral in die stilte. Dat God komt en hij doet een boekje open. Niet om je te schaden, maar om je verder te brengen. En ik zie zelf ook, als ik dan denk aan de omstandigheden, hoe vaak heb ik niet gedacht, aha, de omstandigheden zijn goed, nu moet het wel een ja zijn van God. He? Dat je zegt, ik zie Gods stem in de omstandigheden. Alles gaat voor de wind, alles klopt, dus mag ik daarin. En als je dus de omstandigheden tegen hebt, dan kijk je naar de omstandigheden en dan zeg je, aha, God zegt nee. Zo zijn we eigenlijk geneigd om Gods stem te verstaan. Maar het is klein geloof. Het is klein geloof. Want klein geloof kijkt op de omstandigheden. Klein geloof kijkt op de omstandigheden. Het derde is dat klein geloof, dat deinst ook terug voor gevaar. Voor gevaar. Toen ik eigenlijk over deze geschiedenis zo nadacht, toen zag ik dat Petrus eigenlijk in even groot gevaar was toen hij over die water wandelde, als toen hij begon te zinken. Het gevaar was even groot. Want hij kon alleen maar door de Heer Jezus over de water wandelen. En dan zie je eigenlijk dat hij in een gevaar verkeert. Maar dan zie je ook in deze geschiedenis dat als hij dan op de omstandigheden let, dat hij dan roept, Heer, help me. Ik zink. Maar denk je nou dat Jezus iemand uit de boot laat komen, hem over water laat lopen en hij zinkt dan door zijn klein geloof dat je verdrinkt? Begrijp je wat ik bedoel? Wat hij gewoon, dat is een vertrouwen op zichzelf. Een vertrouwen op zichzelf. Dat hij roept, Heer, red me. Maar wat was er over het water lopen? Dat was toch ook Jezus die hem vroeg, loop over het water. En dan begin je te zinken en dan heeft hij het gevoel, nu zal ik gaan verdrinken als God me niet gaat redden. Dus in feite is het zo dat je overschat soms de gevaren die er zijn, want die zijn er altijd. Dat is altijd. Eigenlijk ben je altijd in gevaar, je merkt het alleen niet. Maar Jezus is om ons heen, hij beschermt ons. En dan zie je dat als hij dan begint te lopen over water, dat hij eigenlijk niet in de gaten heeft, dat hij dus altijd al in gevaar verkeert. In de boot, op het water lopen en nu verdrinkt hij. En dan roept hij, Heere, red me. En dat is klein geloof, want hij denkt, ja, ik zou wel eens kunnen gaan verdrinken. En dan staat er zo bijzonder dat Jezus terstond zijn hand uitstak. Terstond. Ik vind het zo prachtig dat Jezus niet zegt, kijk, nu kan hij een lesje leren. Laten we hem één keer onder water gaan. Laten we eens even wachten. Dan weet hij dat ik het ben. Nee, dat doet Jezus niet. Dat doet hij niet. Hij pakt hem de hand. En alhoewel het er niet staat, vind ik iets heel mooi. Toen ik zo aan het lezen was, pakt hij hem de hand, trekt hem over water. En weet je wat er dan gebeurt? Vind ik zo magnifiek. Staat er niet, maar je kunt het er wel uit halen. Dat ze samen over water lopen. Samen. Want er staat, en ze klommen in het schip. Dat is zo mooi, vind ik dat. Zo bijzonder. Dat hij reikt de hand. Hij zegt, kleingelovige. Hij reikt hem de hand. En ze lopen samen over water. En ze gaan in het schip. Toen ik het de eerste keer ontdekte, ontroerde me dat. Ontroerde me dat. Dat Jezus hem zo neemt, zoals hij is. En ik denk ook dat alhoewel ik het zo niet staat, maar ik denk dat het met een glimlach is gebeurd. Dat de Heer Jezus denkt, dat hij zegt, kleingelovige. Maar dat het dus niet iets is van een diep oordeel. Maar ik denk dat hij misschien wel een glimlach... Dat zal ik de Heer Jezus vragen. Heeft hij toen een glimlach gehad? Maar weet je, het is zo dat... ik zal nu wat dingen noemen over Petrus, ook aan de hand van deze geschiedenis. Het eerste is, we mogen nooit vergeten dat klein geloof waar geloof is. Het is waar geloof. Het begint met Jezus en het eindigt met Jezus. En het is een gave van God. Het heeft ook een fantastische kracht. Een enorme potentie. Klein geloof heeft een enorme potentie. Klein geloof. Ik zie gewoon in het leven van Petrus dat de kleingelovige die twijfelde een enorme potentie heeft. Ik moet dan denken aan een voorbeeld wat Henk Binnendijk ooit eens heeft gegeven. Dat was op een conferentie, ben ik nooit vergeten. En ik ga met mijn kleinkinderen, Nathan die is gek op kastanjes. En soms, dan, we zijn een van deze dagen, vorige week of twee weken geleden, zegt hij, opa, weet je een kastanjeboom? Ja, dat weten we. En dan zegt hij, gaan we kastanjes halen? Ja, oké. Okay. Dan zijn we samen met Jesse gaan wandelen. Kwam bij een kastanjeboom. En toen vond ik dus een paar kastanjes. Jesse was zeg maar alles. Hij had alle zakken vol met kastanjes. En dan zei ik tegen die jongens van, opa, zal jullie nog eens ooit een verhaal vertellen over de kastanje? En toen wilden ze het verhaal weten. Ik heb het nog niet verteld, maar dat is het verhaal wat ik jullie vertel, is de volgende. Klein geloof, zeg ik, heeft een enorme potentie. In deze kastanje zit een kastanjebos. Een bos. In deze kastanje zit een kastanjebos. Als ik hem in de aarde stop en hij sterft af, dan komt er een boom. Die boom die draagt kastanjes. Die kastanjes vallen af. Die vallen in de grond. Die sterven af. Daar komen alles bomen uit. Al die bomen dragen kastanjes. Die kastanjes vallen neer. Ze sterven af. Er komen bomen uit. En deze kastanje zit de kracht van een bos. Begrijp je dat? Een klein geloof zit een enorme kracht. Je moet nooit zeggen dat iemand kleingelovig is en vergeten dat het geloof is. Het is geen ongeloof. Daarom heb je dat uitgelegd. Het is geen ongeloof. Het is een klein geloof. Klein geloof, maar met een enorme potentie. Het tweede is dat Petrus in zijn klein geloof gehoorzaamde die. Totdat hij bleef in het schip, totdat Jezus zei, kom. En dan wandelt hij ook met angst en knikkende knieën, kijkend op de omstandigheden, maar hij gehoorzaamt. Het derde is eigenlijk dat klein geloof, als het in moeite komt, dan roept hij. Hij roept Jezus. Ik vind dat zo prachtig. Dat is een gebed. Hij gaat niet naar de discipelen en roept, wie kan er goed zwemmen? Kom helpen. Hij bidt tot de Heer Jezus. En hij zegt, Heer, red me. Klein geloof heeft een respons. Klein geloof uit zich meteen een gebed. Is prachtig. Is prachtig. En het laatste is, dat klein geloof is veilig. Omdat Jezus in de nabijheid is. Weet je, Petrus was veilig. Hij was veilig en dat vind ik wel een van de lessen. Hij vraagt wel, bent u het Heer? En dan zegt de Heer Jezus, kom. Eén ding moet je goed begrijpen en dat ben ik, die test loop ik nu een beetje, ben ik in mijn leven, komt dat tot uiting, dat Jezus zegt, kom. Kom uit het schip. Kom. Eerstens weet hij, het is Jezus. Want hij heeft het gevraagd, als u het bent, laat me over water wandelen. En als je uit het schip komt, ook al is er klein geloof, en het is de Heer Jezus die je geroepen heeft, dan heb je de zekerheid dat je veilig bent. Kom niet uit het schip als je niet weet dat het de Heer Jezus is. Maar als hij het is, en hij zegt, kom, ben je veilig. Hoe klein je geloof ook is. Want je moet eigenlijk goed in de gaten houden dat hij niet behouden is door de kracht van zijn geloof. Begrijp je? Hij is niet behouden, hij wordt niet gered door zijn klein geloof. Hij wordt gered doordat Jezus er is. En dat hij hem de hand geeft en hem eruit trekt. Dat is het. Niet ons geloof. Niet mijn geloof. Niet mijn geloof is als zodanig dat ik, zeg maar, door mijn geloof, dat ik gered ben. Door mijn geloof in Christus ben ik gered. Hij heeft het gedaan. Niet mijn geloof. Het kruis. Het kruis. Het geloof in het kruis, omdat daar alles volbracht is. Daarom ben ik gered. Omdat Hij het is en dat Jezus het is. Het is zo dat, ik vind het zo prachtig en daar herken ik me zo ontzettend in die vader die dan komt naar de Heer Jezus toe en zijn zoon die heeft een doofstomme geest. En die vader die is al bij de discipelen geweest en hij heeft gezegd, kunnen jullie me helpen? En dan proberen de discipelen het om die geest uit te drijven, maar het gaat niet. Het kan niet. Komt de Heer Jezus en die man, die valt voor de Heer Jezus neer. En dan staat er eigenlijk in met Markus 9, staat er, maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Dus dat is die vader die zegt, Heer, als u iets kunt doen, dan help me. En Jezus zei dat tot hem, als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Toch stond riep de vader van de knaap uit en zeide, ik geloof, kom een ongeloof te helpen. Ik vind het zo bijzonder dat er zo'n geschiedenis staat. Hoe vaak moet ik het zelf niet roepen? Van Heer, ik geloof, ik wil geloven, maar kom een ongeloof te helpen. Kom een ongeloof te helpen, kom een kleingelovigheid te helpen. En dat Ja, dat is zo bijzonder. Ik wil zo twee dingen nog noemen en dan sluiten we. Het eerste is, ik vind het zo bijzonder een gebed voor geloof. Onze respons op deze dingen is een gebed. In Lucas 17, vers 3 en 4, daar staat eigenlijk het volgende. Zie toe op uzelf, indien uw broeder zondig, bestraf hem. Indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij 7 maal per dag tegen u zondigt, en 7 maal tot u terugkomt en zegt, ik heb berouw, zult ge hem vergeven. Wat is de respons van de discipelen daarop? Ik vond het zo bijzonder om te zien. Wat is de respons? De Heer Jezus zegt tegen hem, gebed om geloof. Maar de Heer Jezus zegt, even die sheet terug Bart, de Heer Jezus zegt, je moet iemand 7 maal... En zelfs indien 7 maal per dag tegen u gezondigd en 7 maal tot u terugkomt zegt, ik heb berouw, zult ge het hem vergeven? Dat is, ja, elke dag als iemand komt, weinig kans. Als ik naar mezelf kijk. Weinig kans dat ik hem vergeef. Maar toch zegt, stel je voor, de Heer Jezus zegt dat tegen ons, net zoals hij tegen de discipelen dat zegt. Hij zegt dat tegen ons. En dan is het zo dat de discipelen hebben het begrepen. Die hebben het gesnapt. Want wat er dan opvolgt, dat is een gebed van geloof. Een uitroep eigenlijk. En de apostelen zeiden tot de Heer, geef ons meer geloof. Het antwoord van hen is, geef ons meer geloof. En de Heer zeiden, indien gij een geloof had als een mosterdzaadje, je zou tot deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant. En hij zou u gehoorzamen. Geef ons meer geloof. Dat is een gebed wat ik echt in mijn hart heb. Ook na deze dagen van vasten. Geef ons meer geloof. Ik wil voor afsluiten met het volgende. En ik hoop dat u dat een bijzonder wilt onthouden. Op de vaste dagen. Toen zijn we begonnen. Dat we zeiden. We beginnen te delen. Waarom zijn we hier? Wat zijn onze motieven? En toen was er zo'n rondje en toen deelde iemand, die deelde met ons, dat hij daar staan was, totdat hij in de Bijbel had gezien. En toen gingen we al die passages af, dat Jezus alleen dat deed wat de Vader deed. Dat Jezus alleen maar keek naar de Vader en dat hij zag wat de Vader deed en dat wilde hij ook doen. En dat hij in totale afhankelijkheid van de Vader was. Wij kijken naar Jezus. Wij kijken naar Jezus. En als we dus, en wij willen hem volgen. Waarom? Omdat we hem volgen. We willen hem volgen omdat hij dat gedaan heeft wat de Vader wil. Nou, als ik de bediening van Jezus, als dat onze bediening is. Als we kijken en zeggen, Heer, wat is uw bediening? Wat doet hij? Waarin kunnen we komen? Dan moet ik denken aan Lucas 4. Aan Lucas 4, waar de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om de armen het evangelie te brengen. In Lucas 4 staat zijn bediening beschreven waarin wij mogen wandelen, waarin we mogen zien, Heer, hoe hebt u het gedaan? Wat heeft u gedaan? Geef ons geloof om dat te volgen. Hij is gekomen om de armen. En arm is iedereen. Het gaat niet om geld. Het gaat om het geestelijke, die geestelijke bankroet van de mensheid. Het geestelijke bankroet zijn van de mens. Hij is arm. Totaal arm. Totaal verloren. En deze armen, dan mogen wij het evangelie brengen omdat Jezus hun het evangelie brengt. Omdat we zelf weten hoe arm dat we waren. En hoe rijk dat we geworden zijn. Hij zegt, ik ben gekomen om gevangenen loslating te verkondigen. Dat kan letterlijk zijn. Dat hij de gevangenen opzoekt. Letterlijk. Het kan zijn dat mensen emotioneel of psychisch gevangen zitten. Hij is gekomen om gevangenen loslating te geven. Iemand die gevangen is. brengt hij in zijn nabijheid en hij maakt hem vrij. Jezus maakt ons vrij. En het is u, onze gemeente en met de gemeentes om ons heen, mogen we verkondigen het evangelie aan de armen van geest. We mogen de mensen die gevangen zijn opvangen of we mogen degenen die gevangen zijn in een psychische nood of in emotionele nood, daar mogen we voor zorg dragen. Hij is gekomen om de blinden het gezicht te geven. Dat mensen gaan zien wie hij is. En hij is gekomen om de verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om de mensen die gebroken zijn, die verbroken zijn, om ze heen te zenden in vrijheid. En dan wordt het samengevat om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Gemeente, dierbare broers en zussen, dat is onze opdracht. Dat is onze opdracht. We mogen naar hem kijken. We mogen zien wat hij heeft gedaan. We mogen zien dat de armen van geest het evangelie verkondigd wordt. Dat gevangenen vrijlating hebben wordt gegeven. Dat blinden ziende worden. En dat mensen die gebroken zijn, dat ze in vrijheid geplaatst worden. Wat we nodig hebben, één van de ingrediënten, is geloof. Het is niet het enige, maar vanmorgen gaat het erover. Maar wat we nodig hebben, is geloof. We weten het. Het verstand is er. Ik weet dat Jezus dat wil. Ik heb het begrepen, denk ik. En nu komt het. Het geloof is dat nog niet. Er moet toewijding zijn. Er moet vertrouwen zijn. Er moet zeggen, Heer, ik wil daarin wandelen. Wil die me helpen? Kom die mijn ongeloof te helpen? Dat is de uitdaging waar we echt voor staan. Dat is geweldig. Groot avontuur om je dan af te zonderen en te zeggen, Heer, we willen u laten zien bij de dienst des Heren, vind ik zo schitterend. Ik heb dat nooit begrepen, maar toen ik naar de auto liep van Stokershorst, toen staat daar in Handelingen 13, en ze vasten bij de dienst des Heren. Toen dacht ik, wat is vasten bij de dienst des Heren? En ik snapte het pas toen ik naar de auto liep. Want we waren in de dienst des Heren met gebed. Met luisteren naar elkaar, elkaar helpen, elkaar bemoedigen. Dat was de dienst des Heren wat we op Stokershorst hebben gedaan. In de dienst des Heren hebben we gevast om gesterkt te worden om deze opdracht echt uit te voeren. Ik wil zo samen met jullie even stil zijn en dan zullen we de dienst zo met een lied en dan met een gebed afsluiten. Ik wil het muziekteam zo naar voren vragen. En dan zullen we samen nog dat lied, dat prachtige lied zingen. Prijs Adonai. Zullen we zo samen gaan staan?